Ik maak een nieuwe hemel, of nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde. Lazen wij in Jesaja 65, vers 17. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Ogenblikkelijk herinnerend aan de woorden van Openbaring 20. Ik zag, hier staat, want ziet, en daar staat, ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Nou, dat is 21 vers 1 dan, van Openbaring. Maar in hoofdstuk 20 staat al dat die oude hemel en die oude aarde, die verdwenen. En er werd geen plaats meer voor gevonden. Als variant op de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Dat spreekt inderdaad over het einde van deze oude schepping, die wij natuurlijk voor het eerst tegenkomen in Genesis 1. Eerder kan namelijk niet. Maar het neemt niet weg dat die woorden niet alleen maar betrekking hebben op het verdwijnen van hemel en aarde als zodanig ultiem, als vervulling van wat ook Petrus formuleerde in 2 Petrus 3. Die zei, want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Uit die beschrijving van Petrus blijkt ook daadwerkelijk dat die hele oude schepping verdwijnt. Er staat dat die branden zal en versmelten en de elementen zullen brandende vergaan. Of hoe dat maar heet. Hoe kun je dat beter uitleggen dan met zulke soort woorden? En dat is van belang omdat, maar dat heb ik u denk ik gezegd, omdat in het algemeen binnen christelijke traditie deze woorden uit Jesaja 65 min of meer ontkracht worden door te stellen dat deze woorden ook op andere wijze, of althans dat deze woorden op andere wijze worden toegepast. En dat bovendien in de beschrijving die hierna komt, nou niet meteen echt een nieuwe aarde of iets dergelijks beschreven wordt. Dat wil zeggen, men interpreteert het en u kunt dat gewoon nakijken in waarschijnlijk met Google of zo tegenwoordig, weet ik het. Dat men zegt, ja, maar wat beschreven wordt is een wereld die veranderd is. Niet in de zin van vervangen, maar gemodificeerd. Dat heet dan een nieuwe hemel of een nieuwe aarde. Zo van, zoals die vroeger was, is hij nou niet meer. Maar het is toch dezelfde eigenlijk. Na een totale revisie. En ja, dat is het hardnekkige misverstand. Want dat brengt je een heel eind, zo niet volledig, in de richting van gangbare opvattingen, religieuze opvattingen. Het kan niet schelen over welke religie we nou hebben, want dat maakt geen verschil. Waar gedacht wordt of geleerd wordt dat wij er alles aan moeten doen met behulp van de goden. Of die ene, als je er maar één hebt. Maar meerdere tegelijk, dat zou misschien toch wat helpen. Maar dat we met behulp van de goden er alles aan moeten doen om de wereld te verbeteren. En dan kun je zo terecht bij de progressieven onder ons. Progressieven, die denken dat elke verandering vooruitgang is. Wij zijn voor, wat las ik nou, wij zijn voor. Ja, wij zijn progressief, we zijn voor verandering of zo. Dat is het hardnekkige misverstand dat een verandering per definitie vooruitgang is. Dat berust op het simpele misverstand dat in die tussentijd dat het verandert, wordt de klok vooruit loopt. En daarom heet het vooruitgang. Ik vermag die dingen niet te doorgronden. Ik doe mijn best, maar dat blokkeert me altijd, dit soort flauwekul. Maar men denkt dan dat wij de wereld moeten verbeteren. En velen die zich christenen noemen, denken dat ook. Zien dat als hun taak. En aangezien de wereld bestaat uit een milieu, dat is gewoon een ander woord voor de wereld. Milieu. Je kan het zelfs begrip kosmos zo vertalen. kosmos in de zin van een bepaalde orde, een bepaalde samenhang, in wat voor omstandigheid dan ook. En het woord milieu komt daar aardig in de buurt, in de tegenwoordige toepassing daarvan. Ik ga het niet verder uitleggen. Maar goed, het idee is, wij moeten zorgen dat de wereld verandert. En als het dan gebeurd is, dan heb je een veranderde wereld. En dat is de gedachtegang. En dat vind je, zoals ze zegt, in elke religie terug. Als het een beetje wil, hebben ze dan ook nog iets. Want je moet, hoe heet zoiets ook alweer? Een haas moet je hebben. Heet dat. Iemand die vooruit loopt of vooruit fietst of vooruit bij de achtervolgers, die het moet gaan winnen namelijk, die zich op kan richten enzovoort. Weet u, kent u dan vrouwen in de wielrennerij doen ze dat? Sturen ze één renner vooruit, die mag helemaal niet winnen, dat is maar een knecht, maar die sturen ze vooruit, want de grote jongen die het echt moet gaan winnen, heeft dan iets om achteraan te jagen met de ploeg enzovoort. Zo werkt dat. Doen ze met hardlopen trouwens, zelfs met de marathon. Toch? Een haas noemen ze dat, geloof ik, hè?
Ja, een haas.
Ja. Die weet gewoon van niks, maar dat hoeft ook niet. Wordt gewoon... Nou ja. zoiets. Maar dat hebben ze dan in die religies ook. Vandaar dat men in de islam zegt dat ze komt ooit... Komt daar de macht die komt dan, hè? De iman macht die komt. In het boeddhisme komt dan... De Boeddha Maitreya komt dan. En... bij de Joden komt dan de Messias. En bij de christenen... zoiets. En die komt dan alles op orde stellen enzovoort. En dan heb je een veranderde wereld. Het is een gebruikelijke... procedure. Die is trouwens gewoon ontleend aan het menselijk bedrijf. Want als ik het menselijk bedrijf samenvat, komt het ongeveer hierop neer. Wij bouwen een samenleving op. En dat doen we zo hardnekkig en zo met volle inzet, dat die compleet doodgeorganiseerd wordt. Zodat alles aan regeltjes gebonden is en alles strak gezet is en binnen protocollen. En dan ontploft de boel. En dan komt er één man. Misschien tegenwoordig ook een vrouw, want je kan die vrouw ook niet meer vertrouwen. Maar goed, komt er één persoon en die zet een orde op zaken. Hadden we het al gehad over Napoleon? Karel de Grote dan. De Karolingers, ja. Nadat die andere jongens, hoe heette die ook alweer, met die lange haren, er een potje van gemaakt hadden. Dat ontschiet me nou. Hoe dat heet ook alweer. Dat is mijn leeftijd, helaas. Maar toen maar. Hitler. U weet toch hoe dat was in het Duitsland waar die man omhoog kwam. Het was één grote ellende. Een grote puin. Na de Eerste Wereldoorlog. Er kon niks meer enzovoort. En dan kreeg je één sterke man. En die kwam het op orde zetten. En wij hebben Rutte. Nou ja, dat moet ik even uitknippen. Hè? We gaan het er niet over hebben. Maar dat is het idee. Daar komt iemand en die komt dan orde op zaken stellen. Let maar op de politiek. Dat is altijd het idee. Dan komt er iemand en dan... Die gaan het doen en dan wordt het weer niks. Met de presidenten van Noord-Amerika, van de Verenigde Staten. Dan komt er eindelijk een en die komt te doen. Wordt er niks. Obama. Trump. Het wordt altijd niks. Even wordt het iets en dan ploft het ook weer uit elkaar. Zo gaan die dingen. Nou ja, dat is het menselijk bedrijf. En toen heeft men ervan gemaakt, een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is als het totaal gereorganiseerd is geworden en onder Gods gezag geplaatst is. Of eventueel, en dan komt, of als het christendom verbreid is over heel de aarde. Hebben jullie dat nog? Ik heb wel eens gekeken wat de gangbare verklaring is van de gelijkenis van zuurdeesem. Zuurdeesem is het evangelie en het moet verborgen worden in 3 maten fijn meel. Dat is dan de wereld enzovoort. En de vrouw die het doet is de kerk. Hoeveel misverstanden hebben we nu gehad? Maar goed, serieus. Dat is wat men denkt. Ja. Ja. Dat zuurdeesem een beeld is van valse leer. En dat die vrouw dat stiekem doet enzovoorts. Dat dringt allemaal niet door. helaas. En dat komt omdat men vooropgezet deze gedachte heeft van... wij moeten het christendom verbreiden in heel de wereld en dan is er iets nieuws. Nou ja. Maar zo zou het niet gaan. Maar het neemt niet weg, en ik hoop dat dat duidelijk geworden is tot op heden, dat die uitdrukking nieuwe hemel en nieuwe aarde vervangen kan worden door een nieuwe schepping. Ja, en als je dan je Bijbel doorleest, kom je dus wel wat vaker tegen deze uitdrukkingen. Namelijk over een nieuwe schepping, waarvan wij leren dat de Heer Jezus Christus daarvan zelf de eerstgeboren is. Eersteling van de nieuwe schepping. Dat is in strijd met de leer van de drie-eenheid overigens. Ik zeg het er maar bij. Komt u? Nee, want daar heet het dat hij niet geschapen is. De Zoon is niet geschapen. Maar hij is wel de eerste eerstgeborene van de nieuwe schepping. Dus ja, hoe je dan zit met het woord scheppen weet ik ook niet. En daar heb ik het dan ook maar verder niet over. Maar hij is wel degelijk de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Daarmee de eerstgeborene aller creaturen. En creaturen is het woord schepping. En ik denk dat men daarom vertaald heeft niet met schepping of schepselen, maar met creaturen. Want dan valt het niet zo op. We hebben dit nog. Ik vraag me dat soms af. Waarom vertalen ze het nou ineens met creaturen? Dat heet toch gewoon schepselen in het Nederlands? Nou ja, omdat je dan iets oproept waar je problemen mee krijgt. Van de schepping. Hij was toch niet geschapen? Dan heb je een probleem. Heb ik ook dan, als ik het moet uitleggen. Maar doe maar. Maar zo gebeuren die dingen. Maar hij is de eerstgeborene daarvan. En van ons wordt gezegd, zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Een nieuw schepsel, staat er echt. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En ik hoop dat u deze uitdrukking, die hebben we toch aangehaald, meen ik, uit 2 Korinthe 5, dat zal toch wel, dat deze uitdrukking uit 2 Korinthe 5 ook gewoon naast deze gelegd kan worden. Zie, ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. In Openbaring 20, geen plaats is voor die gevonden. En 2 Korinthe 5, het oude is voorbij gegaan. Ziet, let op het woord ziet elke keer erbij, hier ook. Ziet, het is alles nieuw geworden. Enzovoorts. Kortom, nieuwe schepping, ja, dat is al lang aan de orde. En bij nader inzien hebben wij trouwens nog een uitdrukking die daarnaast zou moeten leggen. Dat is die van Johannes hoofdstuk 3. Want daaruit kennen we de uitdrukking het beste. Johannes 3. Waar de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt, je moet wederom geboren worden. En dan geeft Nicodemus het blijk van dat hij niet begrijpt waar het over gaat. En dan zegt de Heer nog tegen hem, zijt gij leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet? Waarna de vraag is, hoe had hij dat dan moeten weten? Dat je wedergeboren moet worden. Waar staat dat dan in het Oude Testament? En inmiddels ben ik dus inderdaad in Johannes hoofdstuk 3... Dat is de rechtstreekse confrontatie tussen Nicodemus en de Heer Jezus. En daar zegt de Heer tegen hem in vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Die uitdrukking Koninkrijk Gods, die komt wel degelijk uit het Oude Testament. Ik geloof niet helemaal zo letterlijk, maar het idee van één koninkrijk, ja, dat komt vanaf bladzijde 1 van de Bijbel. Over de mens die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. En daarna wordt in de hele geschiedenis de lijn gevolgd van de erfgenamen van dat koninkrijk. Dat wil zeggen van degene die daarvan de drager zijn van de kroon eigenlijk, althans van de troonsrechten. En de troon van David wordt zelfs genoemd de troon des Heren. Echt. En als Salomo dat is, zit op de troon des Heren. Zodat die lijn die wordt wel degelijk gevolgd. En het koninkrijk Gods hangt dus rechtstreeks samen met het Davidische koningshuis. En dan zegt Nicodemus tegen de Heer Jezus: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Hoe dan? Nou ja, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. U begrijpt dat de vraag natuurlijk eigenlijk is: bent u de Messias? Had ook kunnen zijn: zult u de Messias zijn? Maar in ieder geval, er wordt min of meer omheen gepraat. Voorzichtig. Gij zijt een leraar van God gekomen. En ik ben van mening dat tussen vers 2 en 3 het een en ander ontbreekt. Maar dat is altijd het geval bij elk verslag van welke gebeurtenis dan ook. En dus gaat het meteen verder met: Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Want als ik de Messias ben en dus de koning van het koninkrijk Gods, dat is wel aardig, maar daar heb jij geen deel aan als je niet wedergeboren bent. Dus wat maakt het nou uit? Nou ja. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden? Daarmee demonstreert hij de onnozelheid, om zo te zeggen. Nou, niet alleen van hem, maar daarmee van het judaïsme als zodanig, uiteraard, waarvan hij geacht wordt een leraar te zijn. Want dat staat in vers 10. Zijt gij leraar van Israël? Dat een staat er niet, dat weet u. Hè? Zijt gij leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Nee. Nicodemus zei: hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Nou, dat geloofde hij natuurlijk ook zelf niet. Dus ik beschouw het toch als een enigszins spottende vraag. Maar wat dan? Hoezo wedergeboren worden? En dan komt het antwoord weer met het dubbele amen aan het begin van de zin. Vers 5, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Dat zei ik reeds, naar aanleiding van vers 3. Iemand moet wederom geboren worden om het koninkrijk Gods te zien. En zien betekent heel dikwijls deel hebben aan, gemeenschap hebben met. En hier heet het dus in vers 5: hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hij moet wedergeboren worden. Wederom staat er in vers 3. In vers 5 heet het: hij moet geboren worden uit water en geest. En in vers 7 heet het weer: verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Let op het meervoud, gij lieden. Dat is niet alleen Nicodemus, maar dat is het hele volk waarvan hij leraar is. Gijlieden moet wederom geboren worden. En dat schijnt dan te zijn uit de geest. Want dat is het volgende vers weer. De wind blaast waarheen hij wil en hoort zijn geluid. Maar het woord voor wind is hetzelfde als het woord voor geest. Dat is het dilemma van de vertalers. Hoe vertaal je pneuma hier? Met wind of met geest? Nou, vanwege de vergelijking met de wind wordt het dus vertaald met wind, maar het gaat over geest tegelijkertijd. Hè? De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn. Het is wel weer blaast. Als het echt wind is, dan waait hij, weet u wel. Ik vind het wel leuk. De wind blaast suggereert toch dat de wind iemand is die kan blazen. En dat is natuurlijk zo, want het is de geest. En de activiteit van de wind is blazen. En de activiteit van de geest wordt dus ook zo beschreven. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Vermoedelijk van de Azoren, heb ik begrepen. Maar... Heb je dat ook? Dat u, ze hebben ons dat vroeger wijsgemaakt. Het wind komt, ons weer komt van de Azoren. Maar misschien hebben ze dat veranderd in de loop der tijd. Je weet het nooit met die progressievelingen van tegenwoordig. Maar goed. Gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Zodat het twee keer staat dat men geboren moet worden uit geest. Dat is hier in vers 8, maar eerder al in water en geest in vers 5. Toch? En het begrip wederom geboren worden vind je hier dus ook twee keer. Namelijk in vers 3 en in vers 7. Maar wedergeboorte betekent toch in de praktijk dat men, als men wedergeboren wordt, dat men opnieuw één schepsel wordt, of niet? Het is toch een hoge mate synoniem met wedergeboorte. En dus met een nieuwe schepping. Daar staat het toch, wie in Christus is. U weet toch dat zo iemand dus is wedergeboren? Nou goed, zo, dat iemand die in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dus de vraag is eventueel, hoe kon Nicodemus iets weten over wedergeboorte? Nou, bijvoorbeeld uit Jesaja 65... van ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ja, als je daar deel aan wil hebben, dan moet je dus ook vernieuwd worden. Nieuw geboren worden dus, eventueel. Waarbij ik dan ook nog moet opmerken dat dat begrip geboren worden, ja, dat is ook een moeilijkheid van de vertalers. Omdat naar onze Nederlandse jargon wordt men geboren uit iets vrouwelijks. Ik bedoel het niet lelijk te zeggen, maar gewoon als het over een mens gaat, uit een vrouw. Maar als het over dieren gaat, is het uit een vrouwtje, naar het schijnt. Al is het een olifant, dan nog. Dat heet een vrouwtje. Maar daar wordt het uit geboren. Maar het neemt niet weg dat dit woord, dit Bijbelse Griekse woord, die gedachte niet in zich heeft. Het gaat alleen over voortgebracht worden. Want genao is het werkwoord. Dat kennen wij als genereren. Langs een andere route tot ons gekomen. En genereren wil zeggen voortbrengen. Iets produceren. En of dat een mannelijke of vrouwelijke oorsprong heeft, ja, dat is niet aan de orde. Sterker nog, in de Bijbel gaat het gewoonlijk over de mannelijke oorsprong daarbij. Maar ik moet u zeggen, dat is niet een keuze. Het gaat daar gewoon niet over. Het zit niet in het woord. Daarom lezen wij, God heeft ons wedergeboren. Ik zoek u straks wel even op met u. Ja, is God dan een vrouw? En dan lees je in een andere vertaling weer, God heeft ons doen wedergeboren worden. Ja, dat vind ik taalkundige monsters eigenlijk. Want ja, doe maar. Het is jammer dat het zo gaat. Men is uit God geboren. Is God dan vrouwelijk? Nee. Maar dat zit ook niet in het woord geboren worden. Daar hebben wij dus een probleem mee. Het had ook kunnen zijn voortbrengen. Dat zou een neutrale vertaling geweest zijn. Men moet wederom voortgebracht worden. Maar dan moet je het ook uitleggen waar het over gaat. Dus dat zijn zo de problemen van het vertalen. Er zijn er een paar meer. En omdat ik totaal geen haast heb om het al te beginnen met de profetie van wat was het ook weer? Sefania. Want dat hadden we afgesproken, geloof ik. Neem ik maar de vrijmoedigheid om hier dan toch iets verder op in te gaan. Op dat begrip wedergeboorte, wederomgeboren, wedergeboren of wat het maar was. Het woord komt wel een paar keer voor in het Nieuwe Testament. In het Oude niet. Hoewel, wij vinden in het Oude Testament wel een uitdrukking met die strekking. Maar die wordt nooit zo vertaald. Dat is het gebruikelijke woord voor wentelen. U kent het misschien uit Ezechiël, de eerste hoofdstukken. Over dat visioen van de heerlijkheid des Heren. Met die raderen en een uitspansel en cherubim. En die raderen die wentelen. Nou, dat is het woord. Maar het is gewoon het woord dat wij kennen als de naam Gilgal. En het idee achter Gilgal, dat is twee keer. Het is Galgal eigenlijk. Gilgal, Galgil, dat is allemaal hetzelfde. Galgul, wie het maar uitspreekt. Of je een Askenazische Jood hebt of een Sephardische Jood, spreken het toch weer anders uit. Maakt allemaal niks uit, die klinkers. GL, GL. Het idee is dat die lettercombinatie GL, die staat voor vorm, iets tastbaars in het algemeen. Als het dan vertaald wordt, wordt het in de Statenvertaling gewoonlijk vertaald met een hoop. Een stap, een hoop. Speelt bij elkaar op een bult, zou ik maar zeggen. In Drenthe is het dan een bult, toch, of niet? Een beut. Nou ja, doe maar. Wij kennen dat uit Gilead bijvoorbeeld. Dat heet volgens Laban heet dat een hoop des getuigen. Van de getuigen. Want Ad is een getuige. En Gil is een hoop. Dus dan krijg je de steenhoop van de. Die moet getuigen. Namelijk een getuige, die steenhoop, die moet getuigen van het verbond tussen Laban en Jacob. Dus als je ergens zo'n opgericht teken van stenen tegenkomt, dan moet je denken aan de 10 stammen van Israël waaruit de gemeente voortkomt. Nou ja, laat maar zitten. Dat betekent het eigenlijk, maar doe maar. Gil. Maar je kent twee keer Gil of twee keer Gal. Bij Gilgal bijvoorbeeld, als Israël door het water getrokken is, bij naderen zien ook al voor de tweede keer. Want de eerste keer was door de Schelfzee en de tweede keer was door de Jordaan. Wat bij nader inzien eigenlijk toch min of meer hetzelfde was, want het was in beide gevallen over de Syrisch-Afrikaanse slenk. Over de Araba. Die leggen we me niet uit, denk ik. Dat wordt ingewikkeld. Maar, nou ja. Over hetzelfde dal eigenlijk heen. En toen kwamen ze aan de andere kant. Toen richtten ze trouwens ook stenen op. Twee keer. Eén in het water en één aan de oever. En ze noemden de plaats Gilgal. Want er waren twee stenen open. Echt wel. Maar langs de andere weg, als je in een tegenwoordig Hebreeuws woordenboek kijkt, dat heet dan niet Hebreeuws, maar dat heet Ifrit. Nee, dat is in België, dat is wat anders. Ifrit, hè. Ifrit. Dat is een andere uitspraak voor hetzelfde ding eigenlijk. Maar dat is het moderne Hebreeuws. Dan zoek je dat woord op en dan staat er achter GLGL staat erachter reïncarnatie. Ik ben helaas het woordenboek kwijt, maar ik had er een en daar stond er, heb ik zelf gezien, daar stond er echt in. Reïncarnatie. Gilgal, reïncarnatie. En dat vond ik voldoende. Dat betekent dus inderdaad opnieuw vorm worden, want dat is wat het betekent, voor de tweede keer gestalte krijgen. En dat leggen ze dan uit als reïncarnatie. Maar wij noemen het wedergeboorte. Heb je dat nog? En het was ook bij datzelfde Gilgal waar de Israëlieten alsnog besneden werden. Er staat trouwens bij dat het voor de tweede keer was. Wat natuurlijk niet kan. Om redenen die ik ook maar niet uit zal leggen. Maar wat het volk betreft, het was eerder besneden voordat het uit Egypte kwam. En het volk werd alsnog besneden, dus voor de tweede keer, weerom alsnog, bij Gilgal. Maar ja, je had ook een hele nieuwe generatie toen. Dus het kan zo gezegd worden en dat doet de Bijbel ook. Kijk, en dit soort dingen, met een hoge mate van symboliek daarin, ja, die had Nicodemus natuurlijk ook kunnen weten. Want het is allemaal een uitbeelding van oude schepping naar nieuwe schepping. Het was door het water heen, dood en opstanding, wedergeboorte, nieuw leven, wat het maar is. Zie? En de uitdrukking hier in Jesaja 65 over een nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ja, dat is daar weliswaar voor het eerst dat het er zo staat in het Oude Testament en dus in de Bijbel. Maar de gedachte zelf is bepaald niet nieuw. En daar gaat het maar om. Maar wat wij vinden in verband met wedergeboorte, heb je voor de statistiek, moet u het noteren. Oké, wij hebben het woord wedergeboorte in, dat heet Pali Genesis, van Genao, dat is het werkwoord, maar het ding, de geboorte is dus Genesia, Pali Genesia. En dat Pali is een voorzetsel wat er voorkomt en het duidt op herhaling. En dat woord, dat vinden wij op twee plaatsen. Dat is eerst in Matteüs 19. Matteüs 19, waar Petrus zegt in vers 27... Zie, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Naar aanleiding van de rijke jongeling die tot de Heer kwam. En de Heer zei zoveel tegen hem als ga in en verkoop alles wat je hebt en volg mij. Dat is vers 21. Wij kennen hem, komen hem later tegen in Frankrijk, in de Provence. Dan heet hij Maximinus. Maximinus in het Latijn. Hoe kom je aan zo'n rare naam? Is het nou Maxi of Mini?
Hij was eerst Maxi, nou Mini.
Maar hij was eerst Maxi, hij was rijk en toen was hij Mini. Onder die naam is hij bekend geworden als zendeling. Dus de plaats naar genoemd, Saint Maximin. Kun je zo naartoe, staat op de kaart. En daar is ook... Is Martha niet ook daar begraven of was Maria? Ik weet het nou in mijn hoofd niet zo gauw, zuster. Moet ik ook even over nadenken. Maar goed. Maar Petrus hoort dat en die zegt, nou kijk, wij hebben alles verlaten. Al waren we dan misschien niet rijk, maar wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Wat schuift het in gewoon Nederlands? Wat levert het op? En Jezus zei tot hen, voorwaar zeg ik, of ik zeg u, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijn in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Kortom, de discipelen zouden de Heer volgen in de wedergeboorte. Waarin? Hier zegt de Heer dat hij wedergeboren zou worden. Nou, ken ik iemand, was een predikant, en die zei, nee, dat lees ik verkeerd. Ik lees de komma verkeerd. Maar ja, dan moet er ook geen verkeerd staan, want er staan twee komma's. Ik kan hem niet verplaatsen, want op de plek waar ik hem dan moet gezet hebben, daar staat er al een. Dus het schiet echt niet op. Als we de Heer volgen in de wedergeboorte, dan wordt de Heer toch ook wedergeboren. En ik weet niet wat daar het probleem van is. Ja, ik weet het wel. Kijk, de gedachte die achter die redenering stak, is deze. De Heer Jezus zag er wel uit als mens, maar dat is maar een beetje flauwekul. Dat is maar, hij doet alsof, maar wij doorzien dat. Hij is gewoon God, geopenbaard in het vlees. Terwijl iedereen kan weten dat die uitdrukking in de Bijbel niet staat. Hè? In de Statenvertaling, abusievelijk wel, maar dat is daarna keurig gecorrigeerd. Dat staat niet in de Bijbel. En bovendien, waar het staat, staat niet dat het de Heer Jezus is, God geopenbaard in het vlees. Dat heeft men er ook maar van gemaakt. Maar goed. Maar hij, dus hij was God. En God hoeft toch niet wedergeboren te worden? Nee, waarom niet dan? Hoezo? Dat is dan toch ook maar een axioma? Ook maar iets dat men ook maar aanneemt? Ja, maar wedergeboorte is voor zondaren. Ja, nou, en? Hij was toch een zondaar in Gods ogen? Hij droeg toch uw en mijn zonde? Ja, maar dat was pas later. Dat was pas, dat schuift me een heel eind vooruit. Maar niettemin, je ontkomt er niet aan. Dan zegt men, nee, dat werd hij pas toen hij aan het kruis hing. Of toen hij gegeeseld werd, of toen hij gevangen genomen werd. Of pas heel laat. Nee. Maar dan nog, het maakt in dit geval niet eens uit. Het was natuurlijk bij zijn geboorte. Want dat staat in de Bijbel. Maar hoe dan ook, hij droeg onze zonde, hij droeg de straf voor onze zonde. Hoe komt het dat hij leeft? Dit is belangrijk. Ik liep er als jongen mee rond, hoor, met deze vragen. Hoe kan het nou dat als een mens zonder is, is hij voor eeuwig verloren? Nou draagt iemand de straf voor die zonde en die staat na 3 dagen op uit de dood. Hoezo is de Heer Jezus die dan niet voor eeuwig verloren? Ja, omdat er nog een verhaal is. En dat is dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En de Heer werd tot zondaar gerekend, tot de misdadigers gerekend. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van een zondaar. Dat staat allemaal in de Bijbel. Enzovoort. Hoe kan het dat hij opstond uit de dood? Nou, dat is de enige denkbare volgorde. Hij was een gelovige, maar vanwege de zonde moest hij eerst sterven. En als gelovige wordt hij gerechtvaardig gerekend. Dus stond hij op uit de dood en kreeg nieuw leven. Dat is wat wedergeboorte is. Een heel andere route is deze. Waarom moest hij gedoopt worden? In water bedoel ik, hè? Waarom? Nou ja, omdat het nou eenmaal de gewoonte was, of zoiets. Dat soort antwoorden krijg je. Hij paste zich aan... Nou, echt niet. De doop is een beeld van wedergeboorte, van dood en opstanding. En hij zou sterven en opstaan. De doop zoals wij hem die kennen, door onderdompeling... Ja, dat is precies dat. Dat is wat het uitbeeldt. Symboliek. En de vraag waarom moest het? Nee, het moest ook niet. Maar dat geldt algemeen. Het moet ook niet. Maar het is een uitbeelding van God handelen met de mens. En dus met de zondaar. Precies. Dat is dood en opstanding. En waar het nou om gaat is dus dat de Heer zelf zou wedergeboren worden. Hij zou... Dus, hoeveel teksten wil hij hebben? Dat hij zegt nee, maar... Dan dachten de discipelen, nou gaat een koninkrijk komen, dan gaan we naar Jeruzalem. En dan zei de Heer tot zijn discipelen, nee, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der onrechtvaardigen. En hij zal, ze zullen hem doen, een Zoon des Mensen. En de derde dagen wederop staan, want dan staat er dan bij. Of ze dat allemaal nog gehoord hebben, weet ik ook niet, maar... Maar dat was de weg naar het koninkrijk. Die van door de vernedering naar de verhoging. Zie? Daar is niks bijzonders aan, maar men kent die begrippen niet. Zie? En niet alleen de Heer zal wedergeboren moeten worden, maar ook de discipelen. Als dat nog te moeilijk is, oké, wat had ik gisteren ook alweer, Efeze hoofdstuk 4. Daar staat dat wij niet meer zouden wandelen gelijk als andere heidenen die geen hoop hebben enzovoort. En die verduisterd zijn in hun ijdele wandeling en onwetendheid enzovoort. Maar gij hebt Christus al zo niet geleerd, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel en de nieuwe mens aandoen. Efeze 4. Oké, okay, Colossense 3 mag ook. Dat is de oude mens afleggen. Let op, alzo, indien gij door hem geleerd zijt enzovoort. Dat is wat de Heer zelf gedaan heeft. De oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. En wij zouden zijn voorbeeld navolgen. Het is niet maar iets wat hij ons leert dat we dat zouden doen. Het is de weg die hij zelf gegaan is. Want zo staat het daar, hè. Ik wil me niet helemaal letterlijk te binnen schieten. Dus ik schiet er toch maar even naartoe. Naar Efeze hoofdstuk 4. Vers 20. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt. Gelijk de waarheid in Jezus is. Vers 22, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernield worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God, dat wil zeggen naar Gods beeld, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zie? Het is afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. En zo heet het inderdaad ook in Colossense 3. Vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. Vers 9. Dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Zodat u ziet dat het inderdaad gaat over beeld Gods. Maar een mens wordt beeld Gods niet door geboorte, maar door wedergeboorte. Zit u dan ook meteen in één oogopslag. Doet dat dan aan, als navolgers van Christus uiteraard. Maar hier staat dus in Matthäus 19, vers 28, dat woord paligenesia. En genesia vertalen we dan maar met geboorte. En dat pali, dat duidt op herhaling en tegenstelling. Dat is officieel, hè. Het is een voorzetsel. Maar het duidt op herhaling en tegenstelling. Het drukt zich heel goed uit in het Nederlandse woord opnieuw. Want dat duidt ook op herhaling. Maar ook op tegenstelling vanwege het woord nieuw. Dan krijg je namelijk in plaats van het oude. Dus tegenover het oude. En daarom heet het wedergeboorte. Opnieuw. Dat is dat bij herhaling dus, maar het is tegelijkertijd van andere aard. Het is niet hetzelfde. Dus het is, wat Nicodemus zegt, kan een mens opnieuw zijn moeders buik ingaan enzovoort. Dan zou het weer hetzelfde zijn. Allemaal hypothetisch uiteraard. Maar dit woord drukt uit dat het dat niet is. Het is een tegenstelling. En ditzelfde paligenesia vinden wij ook in Titus 3... Dan heb ik meteen weer alle schriftplaatsen gehad. Van deze uitdrukking althans. Dat is in Titus 3 vers 5. God heeft ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte. en vernieuwing des Heilige Geestes. Een vernieuwing door de geest dus feitelijk. Een vernieuwing door de geest bewerkstelligd wordt. En dat wedergeboorte is door de geest. Dat hebben we net al in het voorbijgaan gelezen in Johannes 3, waar ik straks nog op terugkom. Maar het heet door het bad der wedergeboorte. Dat dat bad genoemd wordt, is omdat zo'n bad in de loop van de geschiedenis nou eenmaal de uitbeelding is van wedergeboorte. Men gaat erin en weer uit. En het is de uitbeelding van dood en opstanding. Zoals ook in de doop uitgedrukt. En in elke rituele reiniging die we ook in het Oude Testament trouwens kennen. Heb je dat? Daarom heet het bad. En tegelijkertijd heet het bad omdat dit de weg is van de afwassing der zonden. Denkt u maar aan Handelingen 2. Waar staat dat als het volk aan Petrus vraagt op die Pinksterdag, wat moeten wij doen? Dan zegt Petrus, bekeert u en laat u dopen en uw zonde afwassen enzovoorts. Heb je dat? Maar het is niet maar een wassing, het is dood en opstanding. Daardoor wordt men gereinigd. Het is een rigoureuze remedie of therapie. Maar ook hier in Titus heet het dus palygenesia. Dat wil zeggen opnieuw, maar dan anders. En dan hebben we daarnaast 1 Petrus. Petrus gebruikt weer een ander voorzetsel in dit verband. Dat is 1 Petrus 1. Vers 3. Waar staat: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ik vind het persoonlijk een heel mooi vers, omdat daar gesproken wordt over onze wedergeboorte, de oorsprong dus van het nieuwe leven dat wij ontvangen hebben. En tegelijkertijd wordt er gesproken over waar het toe leidt. Namelijk tot een levende hoop. En dat wordt dan in de volgende verse toegelicht. Maar hij heeft ons wedergeboren. En niet hij heeft ons wedergeboren doen worden. Want ja, dan doe je een knieval voor een verkeerd taalgebruik. Dat zou je beter niet doen. Hij heeft ons opnieuw voortgebracht, gegenereerd tot een levende hoop. En daar staat voorzetsel niet pali, genao, maar het is ana. De aardigheid daarvan is dat ana betekent omhoog. En dat staat dan in theorie tegenover het voorzetsel dat in Johannes 3 gebruikt wordt. Want daar heet het anoten. En dat vertaalt men het liefst van als van bovenaf. Dus naar beneden eigenlijk. Daar is wat misverstand over. Daar kom ik ook nooit meer vanaf. Denk ik. Maar het neemt niet weg dat ik het u wel gewoon kan vertellen hoe het zit. Dat is namelijk dat deze uitdrukking, ana genao, uit hier vers 3, maar ook daarna uit vers 23, wordt weliswaar, als je het letterlijk vertaalt, je hebt geen verstand van taal en je splitst het woord in die twee woorden, ana en genao, dan wordt genao iets als, niet geboren worden, maar genereren, of zoiets, voortbrengen, en ana is dan omhoog. Maar ja, dit is heel interessant, zeg ik, maar gaat u verder. In het Nederlands, als daar iets bij herhaling gebeurt, dan hebben we daar ook nogal wat uitdrukkingen voor. Ik heb ze niet opgeschreven, dus ik zal er vast wel één missen. Maar het woord nieuw ligt dik voor de hand. Het wordt hier in de Bijbelvertaling nergens zo gebruikt. Maar dan zeggen we, ja, je hebt eerst de oude en doe het over nieuw. Er komt er wat nieuws. En dan zeg ik zei het onbewust al, ik zei overnieuw. En over, u weet wat over betekent, toch? Luister, je kan het gewoon weglaten. We doen het nieuw. Dat zeggen de Engelsen. We do it anew. Met een aantje ervoor, anew. Weer. Nog een keer. We proberen het nog een keer liefst beter te doen. Nieuw. Maar in het Nederlands kan je het ook. Misschien zeggen de Vlamingen dat wel. Of misschien de Zuid-Afrikanen. Zo van, we doen het nieuw. Maar wij zeggen, we doen het overnieuw. Maar dan kun je nieuw ook weer weglaten. We doen het over. Maar wat betekent over? Dat betekent toch ook naar boven, eroverheen, erop. Over en op is trouwens etymologisch ook volstrekt hetzelfde woord. Maar doe maar. Heb je dan? Maar als ik deze beweging maak, zo van ik leg deze over die andere, dan begrijpt u toch ook dat hij van boven erop komt. Dus hoezo van boven of naar boven? Ik had hem ook zo kunnen pakken, zo van hier. En dan leg ik hem erop. Dat is toch naar boven, in de zin van hoger. Hoger op. Het is wat je maar wil. Zo'n voorzetsel zegt niet zoveel. Ik weet alleen dat het niet andersom is. En dat wat nieuw gebeurt, geacht wordt belangrijker te zijn dan het oude dat er al was. En daarom heet het hoger. Maar het heet nog meer, hoor. Het heet eventueel ook van het begin af aan. Maar dat komt zo. Ik moet eerst dit even netjes vertellen. Want dat woord hier in 1 Petrus 1 vers 3. Dat wordt dus ana. Dat betekent letterlijk smal genomen omhoog. Maar je kunt ook zeggen naar boven. Je kunt ook zeggen over en op. Alleen wij voegen er dan aan toe. Overnieuw of opnieuw, maar het is hetzelfde. Maar het drukt geen richting uit. Niet echt. Het geeft alleen aan dat wat er was, dat vinden we van mindere kwaliteit. Dus weet je wat, we doen het opnieuw. We beginnen weer van voren af aan. Maar dat is dat andere woord, wat we nog niet. Dat is uit Johannes 3. Kom ik zo op. Want eerst deze woorden uit 1 Petrus 1 vers 3. Daar staat, hij heeft ons wedergeboren. Tot een levende hoop, dat is het doel van de wedergeboorte. Een levende hoop, levend betekent actief. Ik heb vroeger op school moeten leren dat je het woord levend naar het Duits vertaalt met lebendig. En lebendig, dat weet je, dat is hetzelfde als ons woord levendig. En de Groningers, die zeggen dat nu nog, als iets leeft, hè? Is het levend? Leemdig is het dan, hè? Toch? Dat is waar, hè? Ja, wat ik zeg, ja. Dat is natuurlijk een Germanisme dan. Of is het Neder-Saksisch? Laat maar zitten. Levendig. Maar dat woord is eigenlijk correcter, want de levende God wil niet zeggen dat hij niet dood is. Het wil zeggen dat hij actief is en wat doet. Dus een vertaling met levendig zou ik onder alle omstandigheden prefereren. Heb je dat? En de levende Christus wil niet zeggen dat hij maar is opgestaan en dat is het dan. Maar het wil zeggen dat hij actief leeft tot heerlijkheid des vaders. Met dank aan Romeinen 6 dan, hè? Voor de uitdrukking zo. Heb je dat nog? En de gemeente is de gemeente van de levende God. Maar het doet iets en wij hebben daar deel aan op een of andere wijze. En hier heet het een levende hoop. Dat wil zeggen, dat is een actieve hoop. Dat is een toekomstverwachting die wat doet. En namelijk die bepaalt onze levenswandel. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Wat hopen wij dan? Nou ja, voor dat doel wordt het herhaald. En dan staat er in vers 4... tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Je zou die twee eigenlijk naast elkaar moeten lezen. Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Of hij heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijke erfenis. En daarna heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Elders heet dat, in bijvoorbeeld Romeinen 6 of Efeze 2, daar heet het dat God heeft ons, u, mede levend gemaakt met Christus en mede gezet in de hemel. Wij hebben deel aan zijn dood, zijn begrafenis, staat er zelfs in Romeinen 6, aan zijn opstanding enzovoort. En als dat wedergeboorte is, en dat blijkt hier, dan betekent het dus inderdaad dat de term ook van toepassing is. In de eerste plaats voor de Heer zelf, die wedergeboren werd, namens stierf en opstond, nieuw leven ontving. En wij hebben in hem daar deel aan. En zijn dus onderweg naar die erfenis die voor ons bewaard wordt. Maar u begrijpt toch dat we praten nu over een nieuwe schepping. Hoe God een nieuwe schepping maakt. En heb je er wel eens over gedacht hoe dat dan zit? Want als God ons wedergeboren heeft en God is de vader, wie is dan de moeder? Dat vind ik leuk om te vragen. Want zoals een Jood mij heeft uitgelegd, je bent een Jood als je moeder een Jood is en in alle andere gevallen is het niet zeker. Waarom telt dit dan? Nou, omdat je gewoonlijk wel weet wie de moeder is, maar wie de vader is, dat weet soms de moeder zelfs niet eens. Want zo intiem waren ze nou ook weer niet, heet dat, hè? Ja, doe maar. Hebben jullie dat nog? Het zijn geen Joodse grappen, dat is bloedserieus dit. Judaïsme vererft zich via de moeder. Wat flauwekul is gewoon, maar ze hebben die regel omdat ze menen dat ze dat kunnen nagaan. Wie de moeder is. Nou ja, ik vind het nogal komisch eigenlijk. En dan heb ik het net de woord daarvoor gebruikt. Maar wie is nou de moeder dan van die nieuwe schepping? Als het een kwestie is van wedergeboorte. En dat is niet zo moeilijk. Dat is die oude schepping. Die voortbrengt. Heb je dat nog? Dat staat ook in de Bijbel hoor. Want dat staat gewoon in Romeinen hoofdstuk 8. Zie? Het zijn maar een paar zinnen, maar staat er heel duidelijk. De hele schepping is aan de ijdelheid, aan de ledigheid onderworpen. Dat wil zeggen, heel die oude schepping heeft geen zin. Behalve dan dat heel die schepping is in barensnood. En dat is dus toch de zingeving van die oude schepping. De hele schepping is in barensnood tot nu toe. En wij zijn het ook, staat er dan. Nog een paar versen verder. Want wij zijn ook in hoop zalig geworden. Kortom, de oude schepping fungeert als de moeder van een nieuwe schepping. De aardigheid is weer dat die dingen dan toch op een of andere wijze ergens bekend zijn. Want men spreekt in nogal wat volstrekt onchristelijke kringen over moeder aarde en zo. Hè? En de moedergodin, de mother goddess. En hoe het allemaal maar heten mag, waar het vrouwelijke vereerd wordt. Omdat het geheim van het leven met zich meedraagt. Ik moet u zeggen, nou, dat is niet de vrouw die dat meedraagt, dat is de man die dat meedraagt. Daarom zijn de vrouwen in de Bijbel gewoonlijk, als het erover gaat, onvruchtbaar. Want de vruchtbaarheid, het geheim van het leven, dus komt van de man. In dit geval dus, op dit niveau toegepast, van God. En als die er niet zou zijn en er niks aan zou doen, dan zou de schepping puur ijdelheid, namelijk ledigheid zijn. Zie? En dan heb ik hier nog 1 Petrus voor me liggen. Dus lees ik nu 1 Petrus 1, vers 23. Dat is de enige andere plek waar dat woord wedergeboorte gevormd wordt door Ana en Genau. Net als in 1 vers 3. Vers 23 dus. Gij die wedergeboren zijt. Ana Genau. Eventueel omhoog. Naar boven. Over. Op. Maar eroverheen. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat wil zeggen, dat is het zaad der wedergeboorte, zo noemen we dat dan maar. Dat dus van God komt. En Gods woord is levend en krachtig. Dat wil zeggen, dat woord Gods wordt beschouwd als het zaad dat in goede aarde moet vallen en sterven. Dat wil zeggen dat in de oude schepping moet vallen en daar ontwikkelt zich dan een nieuwe schepping. Dat is het grondidee. En dat is bij ons ook zo. Wij horen het woord van God, wij ontvangen dat en daardoor ontstaat nieuw leven. Een nieuwe schepping dus. En in het groot geldt dat voor de hele schepping. De bedoeling is dat die schepping, de wereld, dat woord van God ontvangt. En dat dat woord leven wekt. Ja, als dat niet was, dan bestond die oude schepping zelfs niet. Heb je dat nog? Nou ja. Maar dat woord zou vrucht voortbrengen uit deze oude gevallen wereld, om zo te zeggen. Maar hier staat inderdaad dezelfde term. En hier wordt het toegepast weer op de gelovigen als zodanig. Wedergeboren door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Maar daar gaan we straks naartoe na de pauze. In Johannes hoofdstuk 3, waar we vandaan kwamen, in verband met Nicodemus, daar vinden we ook dat begrip, vinden we in plaats van het begrip woord, vinden we het begrip geest. Men zou uit de geest geboren worden. Maar woord en geest zijn ook synoniem, het zijn overlappende begrippen. Al was het maar omdat het woord door de geest van God werd voortgebracht. Heb je dat nog? De geest werkt door het woord en het woord komt uit de geest. En woord is een raar ding, want je kan het niet vatten. Woord is wat u nu hoort. Als ik spreek, dan hoor je woord. Maar het is geest, want het is ontastbaar. Het is bovendien in hoge mate adem. En daarmee geest. Maar het is Gods geest, het is Gods adem die leven voortbrengt. En dat is niet nieuw natuurlijk, dat is een beginsel dat we van bladzijde 2, Genesis 1 vers 2 al kennen, maar die is iets te moeilijk. Over de geest Gods die zweefde over de wateren. Maar daarna kreeg je natuurlijk, God blies in de mens zijn adem, de adem der levens enzovoorts. En al zo werd de mens een levende ziel. Maar blies zijn adem daarin, heb je dat? Later deed Elia bij die zoon hetzelfde en Elisa later bij die andere zoon ook hetzelfde. En of Paulus het nog gedaan heeft bij die Eutychus daar in Troje, dat weet ik niet zeker, maar het was wel zoiets. Het is het overdragen van het leven van de een naar de andere. Wij noemen dat gewoon beademing. Ja, mond-op-mond beademing dan, maar beademing. Het leven van de een naar de ander. Maar het is Gods adem die de dingen tot leven wekt. En gemoduleerde adem, ja, dat is wat woord is. Heb je dat? Adem die gevormd wordt via de, al die dingen bij je mond, via de embouchure heet dat. Maar doe maar. Wij hadden Paligenesia in Matthäus 19 vers 28 en Titus 3 vers 5. En Pali duidt op herhaling. En eventueel tegenstelling bij die herhaling. Wij hadden anagenao in 1 Petrus 1 vers 3 en 23. En ana betekent over op, eventueel omhoog. En dan hebben we nog Genao Anoten. 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 Heet dat. Dat komt ook van Ana trouwens. En die hebben we in Johannes 3, vers 3 en vers 7. En daar gaan we nu naar terug. Johannes 3. En daar heet het niet wedergeboren, maar wederom. De vertalers hebben het best gedaan om aan te geven dat het toch een andere uitdrukking is. Iets anders dan in Petrus. Maar toe maar. De aardigheid van Anoten is dat het vertaald wordt met van boven, zegt men. En dus hoor je nog alles links en rechts. Een mens moet van boven geboren worden. Zo van, wij waren geboren van anderen. En nu moeten wij van boven geboren worden. Dat is niet terecht, om het zo te zeggen. Het is wel aardig bedacht, maar zoals gezegd, bij ons heet het overnieuw. Opnieuw. En bij over en op denk je ook niet dat is omhoog of dat is van boven of zoiets. Dat is een misverstand. Bovendien, dat anoten, dat wordt weliswaar bij gelegenheid vertaald met van boven. Maar het wordt net zo goed vertaald met van voren. Want eigenlijk betekent het zoiets als vanaf de top. Dat kan net zo goed betekenen vanaf het begin. Want men rekent van boven naar beneden met de dingen nou eenmaal. Dat heeft van doen met hiërarchisch denken enzovoorts. Dat begint, als het ergens begint, begint het boven. Zo hoort dat namelijk. En dat is de betekenis van de term. Wij kennen het, want ik zal u even een paar schriftplaatsen laten zien waar dat anoten als voorzetsel voorkomt. Dat is bijvoorbeeld, want het is echt bijvoorbeeld, in Johannes hoofdstuk 19. Waar wij lezen in vers 11. Waar Jezus staat voor Pilatus. Daar staat dat Jezus zegt tot Pilatus: gij zult geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. En dat van boven is de vertaling van dat anoten. Dat de goede vertaling is, ja, van boven, vanaf de top. Dat het inderdaad iets heeft van doen met hiërarchie. Van iets wat hoger geplaatst is naar beneden. Dat is zo. Want de macht die Pilatus had, had hij van hoger hand gekregen. Niet meteen denken van dat had hij van God gekregen. Want dat is een misverstand. Hij stond gewoon in dienst van de Romeinse keizer. Heb je dat nog? De stadhouder. We hadden in de dagen dat de vertaling, statenvertaling tot stand kwam, hadden wij dat in Nederland. Nou, het was net in een stadhouderloos tijdperk, geloof ik. Maar van de stadhouder zijn we nooit meer afgekomen, weet u nog? De stadhouder betekent een plaats. Stad is plaats. Een plaatshouder, plaatsvervanger. En in theorie is de stadhouder de vertegenwoordiger van de koning. Alleen de koning van Hispanje hadden wij reeds verlaten bij de akte van verlatingen. We hadden hem weggestuurd. Nou ja, we waren weggegaan. We zeggen, we believen u niet meer, dat was het. Maar de stadhouder bleef gewoon de stadhouder. De titel is blijven hangen, hier in Nederland in elk geval. Maar de stadhouder heeft zijn macht van hoger hand en daar gaat het maar om. Dat wij inmiddels de zaak hebben omgekeerd sinds een eeuwtje of twee, tweeënhalf, zoiets. En bedacht hebben dat iemand aan de macht komt van onderaf. Dat is in wezen dus ook een absurditeit. Want de overheid is niet de dieneresse van het volk. De overheid is de dieneresse van God. Soms denk ik, misschien loopt het daarom wel zo erg uit de hand. Omdat men denkt dat de overheid in dienst staat van het volk. En u weet toch, maar we zouden niet over politiek praten, maar u weet dat die mensen die in Den Haag onze overheid vormen, die interesseert zich geen lor goed te voorstaan met het volk. Zolang het volk maar belasting betaalt. Ja. Dit is grof gezegd, ik weet het. Maar ik denk echt dat dat zo is. Dus die mensen hoort praten, ook in die praatprogramma's. Weet je, wat zitten ze wel zitten, die lui dan? Een grote minachting voor het volk. En als iemand geen minachting heeft voor het volk, dan is hij een populist. Dat betekent dat hij praat naar de mond van het volk. Maar heb ik nou altijd gedacht dat die lui daar volksvertegenwoordigers zijn? Dus ze moeten allemaal populisten zijn. Dat is een vak, dat is een beroep officieel. Maar dat doen ze niet. Ze vinden dat minder waardig. Maar goed, het is een rare wereld waarin wij tegenwoordig leven. Zie? Ja. En niet alleen zij denken daar raar over. Wij als volk denken daar net zo goed raar over. Want we denken ook dat we mensen naar voren moeten schuiven die het daar maar moeten opknappen. En als we er dan een hebben die van oorsprong die rechten of plichten schijnt te hebben of zo, die ermee geboren wordt, die voorbestemd is als het ware, dan zeggen we, nee, die moet eraf, die moet weg. Ja, dan heb je toch het een en ander op z'n kop gezet. In ieder geval naar Bijbelse maatstaven, dat zijn de enige maatstaven die er zijn, want alle andere dingen zijn geen maatstaven. Dat zijn opvattingen, theorieën. Maar toen maar. Gij zult geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven, aanhoudt en, dat klopt, gegeven waren. En dan, vers 23, daar staat het woord ook. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Weet je hoe dat werkt? Van iets van bovenaf geheel weven? De vertalers zijn consequent geweest, hebben weer vertaald met van bovenaf. Maar dat betekent gewoon vanaf begin af aan. En of dat boven of onder is, dat heeft er niks mee te maken. Heb je dat nog? Je struikelt er niet over. Je zegt, oh, van bovenaf. Dat is van de nek waarschijnlijk, van de hals. Of zo. Maar de betekenis is gewoon, het is uit één stuk geweven. Van begin af aan, uit één stuk. Dat maakt het tot iets bijzonders, naar het schijnt. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Maar het is gewoon vanaf het begin, feitelijk. Dat dat de betekenis is, dat moet wel. Want wij kennen de uitdrukking ook uit Lucas 1. Vers 3. Nou, laat ik even vers 1 lezen ook. Ik vind het mooi. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan. Dat is hem, van voren aan. Hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus. Van voren aan. Dat klopt, want het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Nou, verder naar voren kun je eigenlijk niet in de geschiedenis, toch? Althans niet de Nieuwtestamentische geschiedenis. Nou weet ik wel dat er zijn die zeggen dan, ja, er staat eigenlijk aan nood en betekent eigenlijk van bovenaf aan. Dan moet ik je zeggen, ja, en als er van bovenaf aan staat, dan had er iemand gezegd, ja, er staat aan nood, maar dat betekent eigenlijk van voren af aan. Het helpt je niks. Maar als je het wegverklaart, sommigen doen dat met van bovenaan, dan zeg maar, ja, dat komt omdat de Heilige Geest hem geïnspireerd heeft enzovoort. En dan zal ik niet ontkennen dat de Heilige Geest hem geïnspireerd heeft, maar wel dat het hier staat. Wat de man hier vertelt, is dat hij hoogstpersoonlijk onderzoek gedaan heeft naar de omstandigheden van in het leven. Hoe heet het? The Life and Times of Jesus of Nazareth. Is dat goed gezegd zo in het Engels ongeveer? Het leven en de tijden enzovoorts. Hij zegt dat hij er onderzoek naar gedaan heeft. Dat blijkt trouwens ook uit wat hij allemaal vertelt. Toch? Hij moet dat allemaal nagezocht hebben. Als hij vraagt waar dan, dan zeg ik, nou, dat is niet zo moeilijk. Je gaat gewoon naar de bibliotheek, of hoe heet het, archief van het Koninklijke Huis. En dan doe je een aanvraag en dan mag je erin. En dan loopt er zo'n livreien rond met van die witte handschoenen. En dan vraag je een bepaald deel en dan krijg je dat. Dat weet ik niet, maar zo gaat het ongeveer in het Nationaal Archief in Den Haag. Dat weet ik wel. Maar het Koninklijke Huisarchief weet ik niet. Ik ben nooit zo brutaal geweest. Maar daar kun je de boeken aan kijken wat er allemaal gebeurd is. Dat staat allemaal opgetekend. En dan zegt hij, maar dat zal toch niet zo geweest zijn bij de timmerman van Nazareth? En dan zeg ik, waarom niet? Het was het Koninklijke Huis. Oké, de troon was vakant en geen denken aan dat ze hun troonsrechten zouden kunnen inwisselen, om zo te zeggen. Maar daarom was het wel de familie, het huis van David. U weet wel, de Habsburgen, de Hohenzollers. En hoe heette die mensen allemaal ook weer? Van hun achternaam, de Bourbons en de, weet je veel wat. Toch? De Brederodes. Ja, dat kan ook. Die zijn uitgestorven, dat is nou jammer. Maar de, en die lui hebben allemaal een archief, hoor. Wis en waarachtig wel. Dat is maar goed ook, want anders zouden wij van de Europese geschiedenis weinig weten. Maar het is vastgelegd namelijk in die dingen. Ik ben er stellig van overtuigd dat dat in de familie van Mozes, van Jozef en Maria, dat die dingen netjes vastgelegd zijn. Het was het Koninklijk Huis, vandaar dat we stambomen krijgen enzovoorts. Dat men het geromantiseerd heeft tot een stelletje arme lui die geen Mercedes konden betalen. En niemand gaf hem ook. Gaf hem ze. Dus die moest het met een ezeltje doen. Ja, dat, sorry, maar dat verhaal dat gaat bij mij niet in. Dat is wel leuk. Langs, rond kerst, onder de kerstboom. Maar het is niet de realiteit, hoor. Echt niet. Nou ja. Dus ik denk inderdaad dat het zo is. Bovendien, wij krijgen hier details die wij verder nergens in de Bijbel vinden. Rond de geboorte van de Heer Jezus enzovoort. En de aankondiging. Hoe kan hij dat weten, die man, die Lucas? Een jaartje of 40 daarna. 35? Hangt er vanaf hoe vroeg hij erbij was, Lucas. Hoe kon hij dat weten? Nou, van Maria. Dit allemaal had meegemaakt. Die besloot ook bij Elisabeth, haar nicht, op bezoek ging. Die zwanger was. En dan zal ze ook wel gehoord hebben hoe dat geweest was. Met die Zacharias in de tempel enzovoort. Dan ben je meteen hier in hoofdstuk 1 van Lucas aan het begin. Enzovoorts. Van voren af aan onderzocht. En natuurlijk, Jacobus was waarschijnlijk, Jacobus en Judas, misschien nog wel meer broers van de Heer, die hem het een en ander verteld hebben. En die toegang hadden tot het familiearchief, om zo te zeggen. Ik heb daar geen twijfels over, hoor. En of dat bewaard werd bij hun thuis in Nazareth of zo. Of misschien toch in Jeruzalem in de tempel. De Joden hebben tot vandaag aan de dag bijgehouden wie er allemaal van David afstamt en welke geslachtslijnen ze zijn. Je moet goed zoeken op internet, dan vind je het. Tenminste, dat heb ik ooit gedaan, dat heb ik gevonden. Later kon ik het nooit meer terugvinden. Ik geloof dat ze het er weer afgehaald hebben of zo. Maar ik heb wel een afdruk op papier ervan. Dus ik kan wat nakijken, maar overzichtelijk is het nooit. Tot in onze dagen, ja.
Er wordt van meerdere kanten altijd gezegd dat Maria die zou afstammen van Davy. Heb je daar een goed antwoord op? Want ik weet niet.
Ja, daar heb ik een antwoord op. Het idee dat Maria zou afstammen van Levi, dat is uitgevonden. Sorry dat ik het lomp zeg, maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Zal ik proberen. Men kent de Heer Jezus als priester. In ieder geval kennen we hem als priester naar de ordening van Melchizedek. En door een wat voorbarige en bevooroordeelde interpretatie van de Hebreeënbrief heeft men zijn priesterschap in verband gebracht met zijn kruisiging. Want wij kennen allemaal het idee dat de Heer zichzelf geofferd heeft aan het kruis. En men spreekt dan over zijn priesterschap. En als je dan zegt, dat kan niet, want hij was pas priester na de ordening van Melchizedek in zijn opstanding, dan zit men met een probleem. En toen heeft men uitgevonden dat de Heer dan priester was na de ordening van Aaron.
Ja, dat wordt dan gezegd naar aanleiding van Maria zou een nicht zijn.
Nee, ik kom er. Oh. Ja, ik kom er. Ik werk alleen achteruit nu. Okay. Hoe kan het dan dat de Heer priester was na de ordening van Aaron? Want dan moet je van Levi afstammen. Anders kan je geen priester zijn na de ordening van Aaron. En toen heeft men uitgevonden dat een van de twee ouders van de Heer, laten we dan maar Maria nemen, want dat was dan ook biologisch zijn moeder, dat Maria dan langs één lijn, want die staat natuurlijk van de man en de vrouw af, langs één lijn afstamt van Levi, dat moet wel, anders kan de Heer geen priester zijn naar de ordening van Aaron. En om dat aannemelijk te maken heeft men gevonden dat Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, van Levi afstamde, want Johannes de Doper was uit de stam van Levi, was een priester, vader was priester. Zo'n priester moet trouwen binnen de eigen stam, dus de Levitische stam. Dus dan krijg je dus dat die nicht is dan van Levi. Dus er moet een familierelatie zijn met Maria. Ergens moet ze dan via haar moederskant of weet ik veel wat, moet ze dan dus van Levi afstammen. Maar daar is geen enkel bewijs voor. Het berust trouwens op een misverstand. Want ik heb heel de Bijbel met geen mogelijkheid kunnen vinden. Hoewel ik het met tranen zocht, maar zo was het niet. Maar toch. Ik maak nou een grap. Maar toch. Waar staat dat dan in vredesnaam? Want zelfs ook mijn grootvader, opa, Klein Hanewold, schreef ergens over het Aaronitisch. Hij noemde het echt het Aaronitisch priesterschap van Jezus. In dat boekje over Israël. Wat zal er van de staat Israël worden? En dat is de enige modificatie die ik in het boekje heb aangebracht voordat ik het opnieuw uitgaf. Het woord Aaronitisch priesterschap eruit. Want hij was geen priester na de ordening van Aaron. Dat leert de Bijbel niet. En hij leert ook, de Bijbel leert dat hij geen priester was toen hij hier op aarde was. Dat staat zo zwart op wit in de Hebreeënbrief. Dat waren andere staten. Er waren priesters na de ordening van Aaron, maar Jezus was dat niet. En zijn kruisdood was ook niet het offer. Het offer kwam daarna pas. Als hoge priester van het nieuwe verbond. Toen hij opgestaan was, heeft hij zichzelf namelijk zijn lichaam geofferd, eens en voor altijd. Dat was na zijn kruisiging. Ik bedoel, pas na de slagbank kwam hij op het altaar. Maar dit soort misverstanden, ja, dat is. Ik vind het tamelijk irritant. Nee, niet dat jij dit zegt hoor, integendeel. Maar ik vind het tamelijk irritante misverstanden, omdat het theorieën zijn die geen enkele grond hebben, maar die alleen tot doel hebben om een andere theorie in stand te houden. En zo zijn er zoveel. En dat maakt het altijd zo moeilijk. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte waar het om gaat, is dat Lucas van tevoren het ding van begin af aan, van vooraf aan, de allereerste bronnen, onderzocht heeft. En hier ook op schrift gesteld heeft. Dat hij daarbij een profetisch ambt vervulde, dat mogen duidelijk zijn, maar het doet er niks aan af dat hij dat onderzoek gedaan heeft. En dat dat kan, dat vertel ik nu er even bij. Ja, natuurlijk kan dat, want die gegevens moeten er geweest zijn. Ja. Nou ja. Dat was dus van voren af aan in Lucas 1 vers 3. Dan hebben we ook nog even, nog steeds alleen maar als voorbeelden, Handelingen 26... ter demonstratie van wat dat woord betekent, aanhouden. Handelingen 26. Ja, oké. Daar vertelt Paulus over zichzelf aan Herodes Agrippa, als hij al lang gevangen zit overigens. Maar daar staat in vers 4... mijn leven dan van der jonkheid aan, het welk van den beginne onder mijn volk Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben. En dat tevoren is de vertaling van anoten. Wat dan geacht wordt te betekenen van boven. In de zin van boven geboren zijn, anoten. Maar hetzelfde woord wordt hier vertaald met tevoren. Als die van overlang mij tevoren. Dat betekent van het begin af aan. Gekend hebben. Mijn leven lang, dat zegt hij net. Vers 4, mijn leven dan van der jonkheid aan, het welk van den beginne onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als die van overlang mij tevoren, van het begin af aan dus, gekend hebben. En hier kan je met geen mogelijkheid vertalen met van bovenaf. Heb je dat? Volstrekt onmogelijk. Dus ja, je moet een keuze maken. Het is of van voren af aan of van boven af aan. Maar het betekent dus vanaf de top. En dat is waar de dingen beginnen. En dat is de betekenis van de uitdrukking. Dus het betekent dus dat je niet te veel gewicht mag geven aan de uitdrukking in Johannes 3... aan de uitdrukking geboren worden, anoten. Niet met nadruk zeggen, dat is van bovenaf. Want met evenveel nadruk moet je kunnen zeggen, van het begin af aan. Dat betekent dus echt helemaal van het begin af overnieuw geboren worden. Ik zei weer over en opnieuw, maar die woorden hebben we natuurlijk inmiddels ook al besproken. Waar ik nog aan toe moet voegen, dat in Johannes 3 het inderdaad ook heet uit de geest. Dat is eerst in vers 5. En dan vers 6 eigenlijk ook. En dan vers 8. Voor de goede orde, ik heb hiermee alle schriftplaatsen genoemd waar een woord als wedergeboorte of wedergeboren worden in de Bijbel voorkomt, hè. Ik heb ze allemaal genoemd nu. De laatste was dus hier in Johannes 3, vers 3 en 7. Maar de uitdrukking uit geboren worden in dat verband vinden we dus ook hier in vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Dit moet je gewoon even weten. Dat water en geest is in Hendiadis, heet dat, die stijlfiguur. In dit geval is het belangwekkend om kennis mee te maken. Het betekent feitelijk geestelijk water. En dat woord betekent 1 door 2. Hen, dia, dis. 1 door 2. En de stijlfiguur houdt in twee werkwoorden of twee zelfstandige naamwoorden, gekoppeld door het woordje en. In dit geval twee zelfstandige naamwoorden. Waarbij de tweede de functie heeft van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Dus moet je zeggen uit geestelijk water. Geest wordt dan geestelijk, maar met nadruk. Want als je een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord wil bekrachtigen, sterk wil maken, dan verander je het in een zelfstandig naamwoord. Dat is hier gebeurd. En dat is een veel voorkomende stijlfiguur ook. Zo iemand niet geboren wordt uit geestelijk water, waarmee maar gezegd wil zijn dat het water van de natuurlijke geboorte een uitbeelding is van de geest, water als geest, water als beeld van de geest bij de wedergeboorte. De natuurlijke mens wordt geboren uit wat we noemen vruchtwater, waaruit vruchtwater is een beeld van de geest waaruit wedergeboorte tot stand komt, is het idee. Uit geestelijk water. Vandaar dat het water ook niet meer genoemd wordt hier. Niettemin, water speelt een belangrijke rol in het Johannes-evangelie. Wordt veranderd in wijn, het wordt gehaald uit de bron van Jacob, bij Samaria, of waar het maar was, bij Sichem, enzovoort. En het wordt aangekondigd door de Heer, wie gedronken zal hebben van het water ik hem geven zal. En daarna alle gij dorstigen komt tot de wateren en de stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En hoofdstuk 8 is dat, meen ik. Water speelt nogal een belangrijke rol. En uiteindelijk uit zijn zij komt bloed en water. Johannes evangelie, hè? Dat water komt steeds voort.
Dan zou je dat woord water en geest, dat woordje en, ook namelijk de geest.
Dat zou ik, dat is de oorspronkelijke constructie ervan. Vandaar dat het woordje en ertussen moet. Anders krijg je een, nou het woord ontschiet me, dan heet het weer een andere stijlfiguur namelijk. Maar dit is het en in de functie van namelijk. Maar dat betekent dus dat het tweede woord belangrijker is eigenlijk nog dan het eerste. Zie? Ja. Anders heet het een appositie. Maar ja. Uit water, geest. En dan vullen de vertalers systematisch in water, namelijk geest. Zoiets vind je bijvoorbeeld, ik roep maar wat, in Romeinen hoofdstuk 8. Wij verwachten de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Er staat niet en tussen. En toen hebben de vertalers er namelijk tussen gezet. Want dat heet appositie. Staat tegen elkaar aangeplakt. Dat doen wij ook in het Nederlands niet meer. Helaas, want het is een mooie, sterke verbinding. En ik zeg dit met nadruk omdat er zijn dat dit water het water is van de doop. En dat je dus gedoopt moet worden eerst voordat je de geest kunt ontvangen. Je moet geboren worden uit water. Eerst. En dan geest. Heb je dat nog? Er ontstaan allerlei misverstanden uit. Maar het is gewoon geest. Geestelijk water. Dus een geboren worden uit de geest. Hetgeen herhaald wordt in vers 6. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En daarna natuurlijk vers 8. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Maar die komt overeen met wat feitelijk al stond in Johannes 1 vers 13... Vers 12. Ik heb nou de tijd niet meer om het uitgebreid te bespreken, dus ik haast me er doorheen. Daar staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven. Macht is juridische macht, recht. Heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden? Dat is een uitspraak, luister goed, want ik kan het maar één keer zeggen. Dat is een uitspraak binnen oud-testamentische context. In oud-testamentische tijd kon een mens niet wedergeboren worden, want Christus zou de eerste zijn. Dus daar was het wachten op. Maar wie hem aangenomen heeft in oud-testamentische tijd, namelijk zoveel in zijn naam geloven, kregen het recht om kind van God te worden. Ooit een keer, zeggen ze dan in Brabant. En ik zeg het sinds jaar en dag ook zo. Ooit een keer, later. Want wij ontvangen niet het recht om kind van God te worden. Van ons staat, geschreven door dezelfde Johannes, geliefden. Juist, dat is 1 Johannes 3, hè. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Nou, er staat, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Ik hoop dat u het werkwoord zullen nog kunt vervoegen. Dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daar gaat het hier ook over, vanuit oud-testamentische tijd. Maar het volgende vers zegt, en wij zijn het ook. Inmiddels. Heb u dan? En wij zijn kinderen Gods omdat wij niet, vers 13, niet uit den bloede, woordspeling op de naam van Adam trouwens, want dam is bloed, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, maar nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Uit God geboren. Dat is het alternatief voor uit de geest geboren zijn. En laat hem goed tot u doordringen. God niet in een vrouwelijke functie, maar nog steeds in een mannelijke functie, als de verwekker van nieuw leven. En waar het dus over gaat, is hoe een mens een nieuwe schepping wordt. Hij moet opnieuw voortgebracht worden, gegenereerd worden. Hij moet dus opnieuw geboren worden. En dat gebeurt uit het zaad der wedergeboorte. En waar wij als oude schepping dat woord van God ontvangen, als dat zaad van die nieuwe, wordt in ons een nieuwe schepping verwekt. En dat is het enige wat voor God telt. Kunt u dat verschil? Later op de avond mag het eigenlijk niet meer. Maar u weet, officieel is de vrouw als ze bevalt in levensgevaar. Dat is officieel. Ze lijdt. En lijden leidt uiteindelijk tot de dood. Dus is in levensgevaar. Dat is tegenwoordig redelijk onder controle, heb ik de indruk. Maar ik heb er geen verstand van. Maar dat heeft voor mij verzekerd. Maar doe maar. Maar als bij de geboorte de vraag is, wie krijgt er voorrang? Medisch gezien, de moeder of het kind? Was het altijd het kind? Want de moeder was daar een ondergeschikt. Ja, dat is echt zo. Ja, nu niet meer. Maar dat was altijd. De idee was gewoon. Ja, ik weet niet. Ik krijg er natuurlijk weer last mee, maar. Zuster toch? Ik krijg er. Nou ja, maar goed. De idee is gewoon. De vrouw zou kinderen baren. Dus dat staat boven. Dat moet dus gebeuren. En als ze daarbij overlijdt. Ja, dat is het risico van het vak. Dat is bedrijfsrisico, zo werd het gezien, ja. Sorry. Nee, maar niet. Kijk, nou wordt het dus toch laat. Maar ik herinner me nog goed dat ik van een ver familielid tegenkwam in de boeken, in de bevolkingsadministratie. De man kreeg, ik geloof dat het wel 9 kinderen waren, maar ik weet niet meer. Misschien nog wel meer, maar ik durf het niet te zeggen. 9 kinderen en ze gingen allemaal dood, zo. Overleden. En ik weet nog ook dat. Hoe me dat aangreep, weet je wel. Nou, dan ben ik me eerst maar een paar dagen. Maar niet meer in verdiept. Weet je wel, en dan elke twee jaar of zo. Dan, en dan, wat een getop allemaal. Ik geloof dat maar één kind hem de vader overleefd heeft. De vrouw heeft het uiteraard niet overleefd. Dat lijkt me voor de hand liggend. Maar toen maar. Wat een ellende zeg. En waarom allemaal? Ja, er moet voortplanting wezen. In de 19e eeuw was dit, zuster. Ja, maar goed. Maar ik heb ze ook wel gezien van... dan wordt er een kind geboren en helaas het overlijdt. En een week later heb je het overlijden van de moeder dus. Dat komt achter elkaar. De man hertrouwt en dan krijg je weer hetzelfde. En dan weer een keer. Wat een getop is dat allemaal. En soms overlijden moeder en kind op dezelfde datum. Maar goed, u weet, het was in de 19e eeuw met een hoge mate van kindersterftijd dat dan. Maar de moeders stierven ook als ratten. Toen heeft iemand uitgevonden dat je beter je handen kon wassen van tevoren. Dat schijnt een heel stuk gescheeld te hebben. Ja. Maar goed, nou dwaal ik af. Maar waar het over gaat, is over dit verschijnsel dat van oudsher de norm is. Het kind krijgt de voorrang. Wat dat betekent, zuster, dat ze de moeder opensnijden en dat is het dan. Ja. En toen later vonden ze de keizer... Ja, ik vertel nog rare dingen misschien, maar dat is echt waar. En daarna vonden ze de keizersnede uit natuurlijk. En ja, hebben ze het een en ander redelijk onder controle gebracht, zodat vrouwen tegenwoordig op voorhand kiezen daarvoor. Dan gaan ze slapen en dan worden ze weer wakker en hebben ze een kind. Dat is ook... Ik gun het ze van harte. Dat meen ik ook nog, maar... Maar toen maar, dit is niet een normale, de natuurlijke weg. Maar ik moet meteen toegeven dat de natuurlijke weg ook zo simpel niet is, zal ik maar zeggen. Maar waar het over gaat, over die oude schepping, dat is de enige reden waar ik me over praat. Die oude schepping zal voortbrengen en daarna verdwijnt die hele oude schepping. Als dat klaar is, dan is het niet meer nodig. Wat heb je dan? Denk je nou ook aan die arme Rachel?
Ja.
Ja. Nou ja, het was de tweede. Maar het was wel de laatste meteen, hè? Benoni. En toen werd Benjamin geboren, maar toen stierf Rachel. Toen zat haar taak erop. Om zo te zeggen. Want Benjamin is dan een beeld van het uiteindelijke gelovige overblijfsel in die context... Enzovoorts. Maar dat is de symboliek van heel die oude schepping. Het is levensgevaarlijk en het is een kwestie van lijden. Dat staat ook in Romeinen 8. De schepping is in barensnood, zucht, kreunt. Vanwege de weeën van de barensnood om voort te brengen. Maar de oude schepping gaat het niet overleven. Maar... Het kind wel, want dat is die nieuwe schepping die God maken zou. Nou, daar heb je voldoende om over na te denken nog een poosje, denk ik. En we zullen de Heer danken nu. Wij zeggen nu dank, trouwe hemelse Vader, dat wij mogen weten, leren verstaan, dat u een werk doet aan, in, door deze oude schepping heen. Want u zou een nieuwe schepping tot stand brengen. Die waarin gerechtigheid zou wonen. Een nieuwe schepping die werkelijk heilig zou zijn en die aan u ondergeschikt zou zijn en blijven. Waarin gerechtigheid woont en dus blijft. En we danken u dat u ons reeds nu gemaakt hebt tot een nieuwe schepping in Christus. Dat het oude is voorbij gegaan. Dat het nieuwe is gekomen en voor u telt. Daarom danken we u dat u onze zonden niet meer gedenkt. Dat u onze harten reinigt van een kwaad geweten. En daarmee ons bekwaam maakt om als eerstgeborenen en daarmee als priesters u te dienen. Wij danken u dan voor het voorrecht in deze positie te mogen leven. Te beseffen dat deze wereld niet meer de onze is en dat we onderweg zijn naar een erfenis die u voor ons bewaart. Naar dat koninkrijk dat u vanaf het begin beloofd hebt. En daarom, Vader, dank u dat we vanavond ook weer uw woord mochten openen om hierbij bepaald te worden. En vragen u in alle bescheidenheid, wilt u dat woord in onze harten planten, opdat het daar vrucht zou dragen? Opdat het onze zielen zou zalig maken? Opdat het onze hoop en verwachting zou doen opleven? Opdat we zouden uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren? Amen.